Ik wil echt iets delen waarvan ik denk van, hé, ja, misschien eindelijk na 19 jaar ben ik in staat om dit goed onder woorden te brengen. Misschien is het wel zo dat juist omdat ik vertrek, dat wat ik ga zeggen vanmorgen, ik beter onder woorden kan brengen. Want soms is het ook lastig als je deel bent van het geheel zelf om daarover te praten. Maar ik wil ingaan op wat Gerard vorige week heel mooi deed. Maar wat ik heel mooi vond, is dat hij ons allemaal echt heel liefdevol een hart onder de riem stak. Gewoon liefdevol benoemen waar we als gemeente doorheen gaan, wat het doet, hoe het voelt. En tegelijkertijd ook van God een stukje input van hoe we daarmee om mogen gaan. En een van de dingen waar hij gewoon heel mooi, liefdevol, niet dwangmatig over sprak, is het belang om ons te laten leiden door Gods geest. Om als kerk achter de geest aan te gaan. En juist daar ben ik over door gaan denken en wil ik vanmorgen ook even op doorgaan. En het past precies bij wat we vanmorgen gaan doen. Een van de dingen die Gerard ook nog noemde was het belang van handen opleggen. En zo ben ik eens door gaan denken. En eigenlijk in alle jaren dat ik voorganger ben geweest en deel ben geweest van zeg maar gemeente zijn, heb ik best wel vaak een soort spanning gevoeld tussen bepaalde dingen. Over bijvoorbeeld de geest ruimte geven en ook bepaalde orde moeten hebben in het huis. Bijvoorbeeld, we hebben kinderwerk en daardoor kun je niet de diensten zo lang doen als we hier allemaal willen. En dan had je soms wel eens spanningsveld of discussie over van, ja, maar als je de geest de ruimte wil geven, dan moet dat toch allemaal maar kunnen en dan moet je gewoon je niet aan de tijd houden enzovoort. En die discussie, die zie ik al wel 20 jaar en dat spanningsveld ertussen lijkt ook al heel vaak een beetje lastig om te pakken. Enerzijds een stukje orde in het huis en anderzijds de ruimte voor Gods geest. Dus hoe werkt dat nou? Ik heb afgelopen jaar heb ik een paar gemeenten mogen helpen, mogen begeleiden, ook om hun geestelijke identiteit goed te verwoorden. En het grappige was, van we stelden daarin ook een paar vragen, van nou, stel je voor, je zet jezelf hier op 1 zwaar gereformeerd en dan heb je hier 10, heb je zwaar charismatisch. Waar zit je er dan ongeveer tussen? En daar heb je hele leuke gesprekken over. En het grappige is dat soms de gesprekken lijken te gaan over hier zit er heel veel orde en is er heel erg vast. En daar is alles kan, alles mag en er wordt nergens over gepraat. En als er maar wat gebeurt, dan is het wel oké. En als ik daar heel eerlijk over ben, denk ik van, hé, waar zit het dan de crux in? Oké, enerzijds zijn er dan mensen die de geest te pakken hebben en die zijn dan vrij. Want waar de geest is, hier, daar is vrijheid. En de mensen die de geest niet te pakken hebben, die zijn helemaal vast. Maar als ik heel eerlijk ben en ik denk er goed over na, denk ik van, hé, misschien hebben we dan Gods geest nog niet altijd even goed begrepen. En hoe ik de Bijbel altijd hanteer, en dat komt straks verderop ook nog een paar keer terug, is dat ik nooit op één tekst afga. Je moet nooit een koers, een route, ik heb het ook al eerder gepreekt over onze keuze dat wij naar Canada gingen, dat moet je niet op basis van één ding doen, maar je moet meerdere dingen afvinken. Om conclusies te trekken vanuit de Bijbel is het belangrijk dat je altijd meerdere dingen afvinkt en niet maar één. In felle discussies over allerlei onderwerpen valt er mij op dat eigenlijk altijd iedereen zegt wij zijn Bijbels. En dan zegt persoon A ik ben Bijbels en persoon B ik zeg Bijbels en ze staan lijnrecht tegenover elkaar. En toch vinden ze alle twee dat ze Bijbels staan zijn. En dat komt omdat ze een aantal teksten in hun zak hebben die ze gebruiken voor het standpunt die ze hebben ingenomen. En dat noemen ze dan een Bijbels standpunt. En het klopt ook, want het is gebaseerd op de Bijbel, alleen het is ook gebaseerd op een stukje van de Bijbel. Dus dat is ook best wel heel erg lastig om daar vanuit soms helderheid te krijgen. En tegelijkertijd is de Bijbel helemaal niet zo ingewikkeld. Soms juist door al die discussies merk ik dat mensen de Bijbel veel te ingewikkeld gaan vinden. En dan zijn de mensen, de knappe koppen, die discussiëren erover. En de mensen die denken van, nou ja, ik hou gewoon van Jezus. Die denken van, nou laat maar. En ik denk er niet over na. En ik ga die Bijbel ook niet meer lezen. Maar dat is allemaal veel te ingewikkeld. En dan moet je het weer in het Grieks kennen. En dan moet je het weer in het Hebreeuws kennen. En dan moet je weer dit en dus zo. En dan opnieuw ontstaat er zo'n hele grote kloof. Dat is nooit Gods bedoeling geweest. God heeft de Bijbel geschreven als een soort liefdesbrief vanuit de hemel om ons te helpen te bewegen zoals God het bedoeld heeft. De Bijbel die staat vol van heel veel dingen, zodat het geheel aan zaken spreekt over wat God ons wil laten zien. En daarom moet je nooit één ding pakken, maar moet je kijken welke patronen zie je nou in de Bijbel. Letten op patronen is een heel gaaf levensprincipe. Ik heb het wel eens vaker gezegd, ik hanteer het ook als ik met mensen optrek. Ik ga niet iemand corrigeren op basis van een fout. Maar als je bepaalde patronen ziet, of bij jezelf of bij een ander, dan is het belangrijk om daarover te praten. Want fouten worden gemaakt, maar patronen liegen nooit. Nou, in de Bijbel zijn ook, daar zou je het zelf op kunnen toepassen. In de Bijbel zijn soms tegengestelde teksten, maar patronen zijn in de Bijbel glashelder. Het is fantastisch om Bijbelse patronen te mogen zien en te ontdekken. En daarvanuit, als je naar die patronen gaat kijken, niet alleen naar Bijbeltekst, zus, hoofdstuk zoveel, vers zoveel, en die gooi je dan weer tegen iemand anders aan, en die heeft het weer over Bijbelboek, zus, vers zoveel en zoveel, en dan ga je met elkaar een soort zwaardvecht, een Bijbeltekst, een zwaardvecht, iets aan of zo. Dat is niet hoe de Bijbel dat bedoeld heeft. Maar de Bijbel heeft een aantal hele mooie patronen. En welk patroon zie je nou in de Bijbel? En omwille van de tijd, ik kan ze niet allemaal bij langs gaan. Maar in de Bijbel zie je eigenlijk best een heel mooi patroon met betrekking tot de werking van Gods geest in gemeenten, in groepen, in landen, in de natie Israël. En je ziet dat als Gods geest daar beweegt in die vrijheid, en dan zijn er bepaalde Bijbelteksten die vrijheid ook heel duidelijk tonen, maar als je dan ook het verhaal eromheen bekijkt, als je dan kijkt wat er omheen gebeurt, dan zie je eigenlijk twee ingrediënten die bijna altijd, en natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen, dat is ook wat de Bijbel mooi maakt, de Bijbel zorgt voor uitzonderingen, zodat je altijd afhankelijk blijft van hem en niet van jouw ontdekte patroon. Maar in de Bijbel zie je iets heel gaafs met betrekking tot als Gods geest beweegt, dat daaromheen ook altijd een aantal zaken aanwezig zijn. Dus toen ik Gerard vorige week het hoorde zeggen over laat je leiden door de geest, dan zeg ik 100% amen. En denk ik, yes, dat is wat we als gemeente willen. En dat is wat we als gemeente altijd hebben gewild. En dat is niet wat we nu in één keer gaan doen, want dat deden we niet. Maar dat gaan we juist nog sterker doen en daar even weer wakker voor worden over de combinatie van hoe Gods geest nou werkt met ook een aantal andere zaken. Dus wat zie je nou in de Bijbel? Ik heb even hier een samenvatting gezet en we gaan even naar een paar kijken. En ik heb expres gewoon een paar uit Handelingen genomen, omdat in Handelingen natuurlijk heel veel gesproken wordt over de Heilige Geest. En die tekst die Gerard ons vorige week gaf, daar zie je hem ook in de omgeving als we daarna gaan kijken. En wil ik even je wakker maken voor iets wat je elke keer ziet rondom de beweging van Gods Geest. De Bijbel lijkt een patroon te tonen dat waar je leest over de beweging van de Heilige Geest, dat je dan in de buurt eromheen, in de context zeg maar, context is gewoon een moeilijk woord voor de teksten eromheen, ook leest over mensen die volgens Gods orde op elkaar afgestemd zijn en met elkaar omgaan. Ik zeg het nog een keer. De Bijbel lijkt een patroon te tonen dat daar waar je leest over een beweging van de Heilige Geest, je in de buurt ook leest over mensen die volgens Gods orde op elkaar afgestemd zijn en met elkaar omgaan. Het is te vergelijken met wat ik nu ga doen, want ik heb dorst en ik heb water nodig. En er is altijd, als er iets uitgegoten moet worden, is er iets aanwezig waar het ingegoten kan worden. En dat is een goddelijke, ik heb daarom deze preek ook genoemd, je kunt het dan God, ik heb het vaker gedaan, als je dan God schrijft en dan zet je er tussen de O en de D, tussen haakjes zet je een E, dan kun je God lezen en ook een beetje goed. En dan zeg ik God uitgelijnd. Goed uitgelijnd. Dat er iets is waar het leven, wat ik nu echt even nodig heb omdat het zo warm is. Hoor je hem? Dat is de bedoeling. Je hoort hem naar binnen stromen. Maar er is een structuur voor nodig. Daar is een slokdarm voor nodig. Daar is een maag voor nodig. Daar is een kopje voor nodig. Daar is een soort iets wat goed uitgelijnd is. Wat goed afgestemd is, wat klopt. Dat zorgt ervoor dat van dat ding naar dit ding, naar hier, dat water kon stromen. En dat is het lichaam. En dat is wat iets heel gaafs over wat je dus ook in de Bijbel ziet. Eerste voorbeeld, laten we eens gaan naar Handelingen. En dan lezen we eerst Handelingen hoofdstuk 2. En dan lezen we dit. En als je alleen deze tekst leest, dan lees je plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag. Dat het huis waar ze zich bevonden, geheel vulde. En dat is in Handelingen 2. En dan lees je over de uitstorting van de Heilige Geest. En dat er vuur uit de hemel kwam. En al dat vuur kwam op al die hoofden. En het was iets plotselings. En er gebeurde iets van Gods Geest. Maar als je dan leest wat daar net voor had plaatsgevonden, dan zie je dat alhoewel dit plotseling er is, dat is dat plotselinge ingrijpen van God. Maar God grijpt nooit plotseling in, zonder dat hij weet waar die in kan ingrijpen. Laten we maar eens lezen wat ervoor staat. We lezen, je kunt er nog veel meer over lezen, maar we lezen vanaf vers 23, want Judas had zichzelf opgehangen, dus zij wisten dat Jezus had 12 discipelen of 12 apostelen uitgekozen. En ze dachten van nou, die laatste, we willen weer op 12 uitkomen, dus we moeten een vervanger zoeken. En dat hebben ze zo gedaan. Ze stelden twee kandidaten voor, Jozef Barsabbas, die de bijnaam Justus had, en Matthias. Daarna baden ze als volgt, u Heer, doorgrond ieders gedachte. Wijs van deze beide mannen degene aan die u gekozen hebt, om als apostel zijn dienende taak te verrichten en de plaats in te nemen van Judas, die zijn ondergang tegemoet is gegaan. Ze lieten hem loten en het lot viel op Matthias. Hij werd aan de 11 apostelen toegevoegd. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar en dan komt hij plotseling. En het grappige is, als die plotseling van Gods geest dan komt en er gebeurt dan van alles, dan komen er zoveel mensen op af, dat er 3000 mensen en nog veel meer mensen het horen, en dan moet er gereageerd worden. En Petrus staat dan op. Was dat toevallig? Hadden die anderen afgezegd, nou Petrus, wie ben jij dan, dat jij nu in één keer even opstaat? Helemaal niet. Ze waren goed uitgelijnd. Ze waren goed op elkaar afgestemd. Er was geen verrassing. Er was geen jaloezie, mensen kenden Petrus al jaren. Als je op het water mocht wandelen, was hij de eerste die het deed. Dus hij was degene die van God de talenten had gekregen om voorop te gaan. Thomas was ook nog steeds deel van het team, want die had het talent gekregen om daar waar nodig soms even dingen in twijfel te trekken. Maar die mogen allemaal mee. Maar op het moment dat Gods geest dan in één keer beweegt, dan is daar een team, dan zijn er mensen die juist op elkaar zijn afgestemd, die hun plek gaan innemen. En doordat ze die plek innamen, kon Gods geest stromen en werden er zo 3000 toegevoegd. Dat zie je er omheen. Een ander voorbeeld. Handelingen. En we lezen eerst Handelingen hoofdstuk 8. En er staat dan dit. Stefanus verrichtte dankzij Gods genade en kracht grote wonderen en tekenen onder het volk. Zulke mensen willen wij in de gemeente hebben. Zulke mensen willen we zien bewegen. Mensen die dankzij Gods genade vol van kracht zijn en daarvan uit bewegen. Gods geest beweegt. En als je dan verder leest, dan zie je dat ook weer de gemeente groeit. Maar wat was daarvoor gebeurd? Wat zie je eromheen? Laten we het eens lezen, Handelingen 6 vanaf vers 1. Daar staat, toen het aantal leerlingen toenam, ontstond er op een gegeven moment ontevredenheid bij de Griekstaligen, die de Aramees spreken en verweten dat de weduwen uit hun groep bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. Het was net een gemeente. Dus daar waar Gods geest beweegt, heb je geen garantie dat er altijd iedereen het met elkaar eens is. Dat het altijd alles op elkaar, dat altijd iedereen functioneert zoals het gebeurt. Nee, het komt voort. Dat er oneenigheid komt, dat er ontevredenheid is enzovoort. En wat is er dan nodig? Opnieuw, die orde van Gods geest in combinatie met zijn geest. Vers 2, daarop riepen de 12 apostelen, dat waren de leiders, de voltallige gemeenschap van de leerlingen bijeen, en zeiden, het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden, want daardoor verwaarlozen we de verkondiging van Gods woord. Kies daarom broeders en zusters uit uw midden 7 wijze mannen die goed bekend staan en vervuld zijn van de Heilige Geest. Aan hen zullen we deze taak opdragen, terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het woord van God. Alle leerlingen stemden met dit voorstel in. Ze kozen Stefanus, een diepgelovig man en vervuld was van de Heilige Geest. Verder Philippus, Prochorus, als je nog een naam voor een kind zoekt, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus. Een proseliet uit Antiochië. Ze lieten deze mannen plaatsnemen voor de apostelen die een gebed uitspraken en hun daarna de handen oplegden. Het woord van God vond steeds meer gehoor, zodat het aantal leerlingen in Jeruzalem sterk groeide. Ook een grote groep priesters, dat was heel bijzonder, aanvaarden het geloof. En dan kom je bij Stefanus verrichten wonderen. Stefanus was deel van het team. Stefanus was goed uitgeleid. Stefanus stond in dat stukje waardoor die beweging van Gods geest kon bewegen, kon stromen, zodat de wereld bereikt werd. Nou, een derde, en dat is die tekst die Gerard vorige week aanhaalde. Handelingen hoofdstuk 9, vers 31. Daar staat, in heel Judea en Galilea en Samaria leefde de gemeente in vrede en kwam tot bloei. De gelovigen leefden in ontzag voor de Heer en dankzij de bijstand van de Heilige Geest nam hun aantal steeds meer toe. En wat was de context hiervan? De context was, in vers 26, vlak nadat Paulus een ontmoeting met God had gehad. En hij kreeg een bovennatuurlijke roeping. Maar niet vanaf het moment dat Paulus een bovennatuurlijke roeping kreeg, ging hij direct preken en zijn ding doen. Hij heeft eerst ongeveer 8 jaar opgetrokken met Barnabas. Hij stapte in de orde van God. En hij ontving daarin een stukje coaching. En hij eerde de aanwezige leiders die God had aangesteld. En door daar binnen te bewegen, kon God zowel zijn bediening gebruiken als het geheel in gezamenlijkheid gebruiken om de gemeente te zegenen. En daar opnieuw had Gods geest een kopje om in te bewegen. Eigenlijk, ik ben inmiddels heel eerlijk. Ik geloof dat Gods geest nergens beweegt als het kopje niet klopt. Dan kan die niet blijvend bewegen. Als het kopje klopt, dan kan die stromen en stromen en stromen. En stromen. Moet je nagaan, die kerk die groeide zo snel in 1 dag van niks naar 3000. En later kwamen er weer 5000 bij. Als daar niet een orde was die klopte, dan ging het mis. Laten we namelijk eens lezen wat ervoor staat. Vers 26. Dat was Paulus. Toen hij terug was in Jeruzalem, wilde hij zich aansluiten bij de leerlingen. Maar die waren bang voor hem, omdat ze niet geloven dat hij ook een leerling was geworden. Heel logisch. Ik bedoel, hij wilde ze eerst in de gevangenis stoppen, doodmaken. En in 1 keer was hij ook een gelovige. Nou, alle leerlingen zeiden van, vast. Barnabas nam hem echter onder zijn hoede. Barnabas, dat is de man, dat betekent genade. En hij bracht hem naar de apostelen. Barmhartig was dat. Hij bracht hem naar de apostelen aan wie hij vertelde dat Saulus onderweg de Heer had gezien, dat hij met hem had gesproken en dat hij in Damascus vrijmoedig de naam van Jezus had verkondigd. Saulus liep nu openlijk met de apostelen in Jeruzalem rond en verkondigde vrijmoedig de naam van de Heer. Dus de andere leiders gingen om Paulus heen staan, zodat hij kon groeien in zijn bediening. Zij beschermden hem als het ware. En dan staat er, hij liep openlijk rond, zodat de rest van de gemeente kon zien, oh, het is veilig. Dus er was een weg, er was een uitleiding, er was een afstemming, er was eer, respect voor ieders plek in dat lichaam van Jezus Christus. Vers 29, hij ging in debat met Griekstalige Joden, maar die beraamden een aanslag op zijn leven. Toen de broeders dat te weten kwamen, brachten ze hem naar Caesarea en stuurden hem vandaar naar Tarsus. En dan staat er in heel Judea enzovoort wat we net gelezen hebben. Dus het was opnieuw in de context van dat naast die beweging van Gods geest, de gemeente ook bewoog in eer en respect en ook helder leiderschap. De laatste die ik wil tonen uit de Bijbel, en ik zou nog veel meer kunnen tonen, die komt uit mijn favoriete hoofdstuk, dat is 1 Korinthe hoofdstuk 12. 1 Korinthe hoofdstuk 12, heb ik altijd gezegd, is mijns inziens, God beschrijft heel mooi Gods droom van zijn gemeente. Zet heel gaaf neer hoe God zou willen dat zijn gemeente functioneert, en daarin zet hij ook heel mooi alle ingrediënten uiteen die goed op elkaar afgestemd moeten worden. De eerste tekst die ik daarin samen met jullie wil lezen is deze. 1 Korinthe 12 vers 7. Daar staat, in iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. Prachtige samenvatting van hoe God wil dat de gemeente functioneert. Dat in iedereen de geest zichtbaar wordt. Dat is wat Gerard vorige week zei. In iedereen, niet in een paar, niet in de mensen die hier op het podium staan, of waar dan ook. Maar in iedereen, dat is wat God wil. Maar de context daarvan, van die droom, dat Gods geest zichtbaar aan het werk is in iedereen, is wel dit. 1 Korinthe hoofdstuk 12 vanaf vers 1 en ik lees vanaf vers 2. Zoals u weet, was u in de tijd dat u nog heidenen was, volledig in de ban van goden die taal nog teken geven. Daarom zeg ik u nadrukkelijk, niemand kan ooit door toedoen van de geest van God zeggen, vervloekt is Jezus. En niemand kan ooit zeggen, Jezus is Heer, behalve door toedoen van de Heilige Geest. Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht. Maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. Aan de één wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken. Aan de ander door diezelfde geest het overdragen van kennis. De een ontvangt een geest van de geest een groot geloof. De andere gaven om te genezen. Weer anderen de kracht om wonderen te verrichten. Om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en niet van Gods geest afkomstig is. Om een klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest. Die zijn iedereen afzonderlijk toebedeeld zoals hij dat wil. Tot zover. Nou, zo zou ik nog wel door kunnen gaan en door kunnen gaan. Maar ook in deze tekst zie je eromheen dat Gods geest uitdeelt. En de een kan dit goed, en de ander kan dat goed, en de ander kan dat goed. Je kunt hier een gevecht over gaan zeggen, ja, maar ik heb deze gave gekregen. Ik heb deze gave gekregen. Maar de boodschap van 1 Korinthe 12 is niet hoe bijzonder iets jij van God hebt gekregen als individu, hoe bijzonder Gods geest aan het werk is in jou als individu, maar hoe bijzonder het is als verschillende individuen samen God goed zijn uitgelijnd en samen als één geheel functioneren, want daardoorheen beweegt Gods geest. En daarin is het belangrijk dat ieder zijn plek eert en ontvangt, ook zoals God dat geeft. En als dat gebeurt, dan gaat Gods geest werken. Dan gaat Gods geest bewegen. Dus het is niet of vrijheid en alles kan en alles mag, of alles is helemaal dichtgetimmerd, maar het is en-en. En dat betekent dat soms leiders keuzes maken van ja, de dienst duurt 1,5 uur. Dat soms leiders keuzes maken enzovoort, enzovoort, enzovoort. Op verschillende gebieden. Is dat het doven van Gods geest? Nee, helemaal niet. Dat is functioneren binnen de orde van Gods geest. Want de Heilige Geest is niet een God van wanorde. De Heilige Geest is God en hij is deel van de drie-eenheid. Maar hij beweegt juist. Prachtig, door goed uitgelijnde mensen. Om jullie te helpen dit ook weer praktisch te maken, heb ik zoals altijd 3 punten. Dus ik wil het met jullie hebben. Goed uitgelijnd. Als wij als kerk goed uitgelijnd, en ik vind uitgelijnd een mooi woord, want ik zie dan 4 van die banden, die dan als die niet goed uitgelijnd zijn onder een auto, dan denk je recht te kunnen rijden, maar heel langzaam ga je toch de verkeerde kant op. Als de wielen van een auto niet goed zijn uitgelijnd, dan blijf je niet op route. Maar als het goed is uitgelijnd, dan rij je gewoon op koers. Dan ga je precies de kant op wat de bedoeling is. Nou, als wij als gemeente goed of God zijn uitgelijnd, dan geloof ik dat dat niet het enige is wat je moet doen. Want dat is waar het soms fout gaat. Alleen maar goed, leiderschap enzovoort. Het is maar een kopje. En een kopje zonder water, je hoort niks. Dus, maar het kopje is wel nodig. Je moet het ook niet groter maken dan het is. Maar we moeten goed uitgelijnd zijn. En bij goed uitgelijnd zijn een paar dingen die daarbij horen. Het allereerste is een goede opstelling. En het stukje opstelling, is daar heb ik een plaatje van een voetbalveld neergezet. Een goed voetbalteam die een gezamenlijk doel wil bereiken, die moet ook goed een goede opstelling hebben. En daarin moet je elkaar dus ook eren. Ik kan hier heel veel over zeggen, maar ik hoef er niet zoveel over te zeggen, want het woord alleen al zegt genoeg. Maar je hebt de spits, je hebt de linksvoor, de linksachter, je hebt de verdediging enzovoort. En als iedereen zijn plek inneemt zoals afgesproken, dan geeft dat meer mogelijkheden om te winnen. Als iedereen bedenkt, degene die rechtsachter staat, van ja, hallo, ik sta hier rechtsachter, maar ik vind dat ik nu ook wel even spits mag zijn. Of je staat misschien als spits voor, ik ga nu de coach zijn. En alles loopt door elkaar, nou geheid, je verliest gewoon. Je verliest gewoon. Als die orde niet klopt, dan hoef je niet eens je best te doen, want je weet dat je verliest. Als die orde klopt, heb je niet altijd garantie dat je wint. In afval Nederland zelf dan niet. Maar in Gods orde geloof ik dat dat juist zorgt dat het goed beweegt. Een goede opstelling. Het tweede wat belangrijk is een goede instelling. Daaronder zie je allemaal die duimpjes omhoog. Een paar weken geleden heb ik ook gesproken over waar we in zitten, dat we niet in paniek moesten raken. Dat het belangrijk is dat we een gezond proces ingaan en ook helder perspectief hebben. En er was ook nog een 4e P, en dat is dat we ook positief naar de toekomst gaan kijken. En instelling heeft te maken met houding. Dus je kunt misschien goed opgesteld zijn in het voetbalveld, maar als je daarbij, bij je opstelling, geen goede houding hebt. Soms heb je Einzelgangers ook in zo'n voetbalveld. Dan heb je een spits die gewoon denkt van I'm the king of the, weet ik voor wat, of de field, de koning van het veld. En alles draait om mij. En als de instelling niet klopt, misschien scoort hij wel, maar de rest van het team gaat gefrustreerd zijn, gaat erover praten. En dan nog zijn dat de dingen waardoor de deurtjes opengaan, waardoor ook een voetbalteam niet meer functioneert zoals wel de bedoeling is. En binnen een gemeente is niet alleen de goede opstelling, dat de mensen de juiste plekken innemen, belangrijk. Maar ook instelling is heel belangrijk. Het is heel gemakkelijk, en Gerard zei dat vorige week ook nog, word je bitter of word je beter? In een fase waarin we ook nu zitten, is ook instelling, kan de route voor ons maken of breken. Je kunt zeggen van, nou, ze redden zich maar er allemaal. En ik zie het wel. Of ik moet eerst nog maar even zijn, op zijn Grunnings. Maar instelling, houding, is van cruciaal belang om te bewegen in die orde van God, in die uitleiding van God, waar ook Gods geest door kan bewegen. Gods geest, de hemel, die hoeven wij niet naar beneden te trekken. De hemel staat voortdurend open om door ons heen te bewegen. Maar je kunt de hemel afsluiten door soms buiten de opstelling te gaan bewegen en soms ook door een verkeerde instelling te omarmen. En daarmee blokkeer je ook de Heilige Geest. En dan zeg ik er niet van, oh, je blokkeert de Heilige Geest. Maar het heeft gewoon te maken met keuzes die jij kunt maken. De derde, dus goede opstelling, goede instelling. En de laatste is ook goede afstelling. En daar zie je rechts een leuk klokje. En dat heeft alles te maken, ander woord had ik kunnen kiezen, is goede afstemming. Maar ik vond het wel leuk, opstelling, instelling, afstelling. Maar dat is dat dingen goed op elkaar afgestemd zijn. Dat is ook het stukje van Piet en ik hebben het er wel vaak over gehad. Zowel hier in de gemeente als ook andere gemeentes die we wel eens een beetje geholpen hebben. Is van, het is belangrijk dat het estafettestokje op het juiste moment goed doorgegeven wordt aan de anderen. Er is niet één iemand die alles doet. Maar als iedereen goed opgesteld is, als iedereen de juiste instelling heeft, dan daarvan uit is het ook goed als alles goed op elkaar afgestemd is. Oké, jij doet dit, jij doet dat, er wordt gecommuniceerd. Als er iets fout gaat, dan ben je daar open over. Je zegt sorry en je gaat wel verder. Je gaat niet elkaar gelijk veroordelen, maar je gaat samen verder en je zorgt dat de afstelling correct is. Want als je alleen goed opgesteld bent en je hebt zelfs een goede instelling, als de afstelling of de afstemming misgaat, dan gaat er automatisch op een gegeven moment ook invloed hebben op je instelling. Van jij vraagt iets en je krijgt geen antwoord. En dan op een gegeven moment denk je van ja, hallo, ik doe mijn best om een goede instelling te hebben. Maar geef mijn portie maar een fikje, want ze zien me toch niet. En ook dat soort zaken zijn desastreus in een gemeente. En desastreus in groepen waar Gods geest doorheen wil bewegen. En de vijand van God weet dit. En die weet dat als hij in die drie dingen, als hij daar, als hij op de opstelling, de instelling of de afstemming, op de afstelling, als hij daar hele kleine dingetjes, zijn de kleine vosjes die de wijn gaat vernielen, als hij daar de boel in de war kan brengen, dan weet hij dat hij daarmee uiteindelijk, dan is Gods geest er wel. En Gods geest die wil stromen, alleen die denkt, hè, ik krijg ze niet te pakken. Kijk, en dan gaat het fout. Als de opstelling, de instelling en de afstemming klopt, dan gaat het heel makkelijk. Heer, dank u wel dat elk woord, ik geloof, belangrijk was voor dit moment. Dank u wel voor waardevol leven, gemeente. Dan wil ik u vragen dat in alles wat we doen, dat de genade van Jezus Christus, dat de liefde van de hemelse Vader en dat de gemeenschap, de aanwezigheid van Gods Heilige Geest mag rusten op alles wat we doen. Wilt u stromen met uw geest in het kopje. Waardevol leven, gemeente. In Jezus' naam. Amen.